staan, de naam des Heeren, Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 146, de eerste vijf versen. Psalm 146, de eerste vijf versen.
Oh,
lezing voor deze avond kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het eerste boek van Samuel en daarvan het 15e hoofdstuk door vooraf de 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan, van de doden opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit 1 Samuel 15. Toen zeide Samuel tot Saul, de Heer heeft mij gezonden dat ik u ten koning zalfde over zijn volk. Over Israël hoor dan nu de stem der woorden des Heeren. Alzo zegt de Heere der Schaar, ik heb bezocht hetgeen dat Amalek Israël gedaan heeft, hoe hij zich tegen hem gesteld heeft op de weg toen hij uit Egypte opkwam. Ga nu heen en sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen en van de kemels tot de ezels toe. En dit verkondigde Saul het volk en hij telde hen te Tela in 200.000 voetvolks en 10.000 mannen van Juda. En als Saul tot aan de stad van Amalek kwam, zo legde hij een achterlage in het dal. En Saul liet de Kenieten zeggen, ga weg, wijkt, trek af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruime. Want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls toen zij uit Egypte opkwamen, alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. En toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af, tot waar gij komt de Sur dat vooraan Egypte is. En hij ving Agag de koning van de Amalekieten levend, maar al het volk verbande hij door de scherpte des zwaards. Doch Saul en het ganse volk verschoonde Agag en de beste schapen en runderen en de naastbeste en de lammeren en al wat best was. En zij wilden ze niet verbannen, maar alle ding dat verachtzaam en dat verdwijnende was, verbanden zij. En toen geschiedde dus het woord des Heeren tot Samuel zeggende, het berouwt mij dat ik Saul tot koning gemaakt heb, terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. En toen ontstak Samuel en hij riep tot de Heere de ganse nacht. En daarna maakte zich Samuel des morgens vroeg op Saul tegemoet. En het werd Samuel geboodschap zeggende, Saul is te Karmel gekomen. En zie, hij heeft zich een pilaar gesteld. Daarna is hij omgetogen en doorgetrokken en aan Gilgal afgekomen. En Samuel nu zag tot Saul en Saul zeide tot hem, gezegend zijt gij de Heere, ik heb des Heere woord bevestigd. En toen zeide Samuel, wat is dat dan dit voor een stem der schapen in mijn oren en een stem der runderen die ik hoor? En Saul nu zeide, zij hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en de runderen verschoond om de Heere uw God te offeren, maar het overige hebben wij verbannen. Toen zeide Samuel tot Saul, houd op, zo zal ik u te kennen geven wat de Heere deze nacht op mij gesproken heeft. En hij dan zeide tot hem, spreek. En Samuel zeide, is het niet al zo toen gij klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen Israëls geworden zijt, en dat u de Heere tot koning over Israël gezalfd heeft. En de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd, ga heen, verban de zondaars, de Amalekieten en strijd tegen hen, totdat gij dezelfde teniet doet. En waarom hebt gij dan naar de stem des Heeren niet gehoord, maar zijt tot de roof gevlogen en hebt gedaan wat kwaad was in de ogen des Heeren? Toen zeide Saul tot Samuel, ik heb immers naar de stem des Heeren gehoord en ik heb gewandeld op de weg op de welke mij de Heere gezonden heeft en ik heb Agag, de koning der Amalekieten, medegebracht, maar de Amalekieten heb ik verbannen. Het volk nu heeft genomen van de roof, schapen en runderen het voornaamste van het verbannene om de Heere uw God op te offeren, te Gilgal. Doch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers, aan het gehoorzamen van de stem des Heeren, als aan het gehoorzamen van de stem des Heeren zie. Gehoorzamen is beter dan slachtoffer opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreef is afgoderij en beeldendienst. Omdat gij des Heeren woord verworpen hebt, zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. En toen zeide Saul tot Samuel, ik heb gezondigd, omdat ik des Heeren bevel en uw woorden overtreden heb, want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. Nu dan vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij weder dat ik de Heeren aanbidde. Doch Samuel zeide tot Saul, ik zal met u niet wederkeren, omdat gij het woord des Heeren verworpen heeft, zo heeft u de Heeren verworpen, dat gij geen koning over Israël zult zijn. En als zich Samuel omkeerde om weg te gaan, zo greep hij de slip van zijn mantel en zij scheurde. En toen zeide Samuel tot hem, de Heere heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd en heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan gij. En ook liegt hij die de overwinning is en niet en het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Hij dan zeide, ik heb gezondigd, eer mij toch voor de oudste mijns volks en voor Israël en keer weder met mij dat ik den Heere uw God aanbidde. En toen keerde Samuel weder Saul na en Saul aanbad de Heere. En toen zeide Samuel, brengt Agag de koning der Amalekieten hier tot mij. En Agag nu ging tot hem weelbeluk. En Agag zeide, voorwaar de bitterheid des doods is geweken. Maar Samuel zeide, gelijk als uw zwaard de vrouwen van haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. En toen hiel Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. En daarna ging Samuel naar Rama en Saul ging op naar zijn huis te Gibeon Sals. En Samuel zag Saul niet meer tot de dag zijns doods toe. Evenwel droeg Samuel leed om Saul en het berouwde de Heere dat hij Saul tot koning over Israël gemaakt had. Tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij de Heer aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, wat keert het hier ook weer diezelfde zaak dat de profeet Samuel, hij was ook priester en richter, dat hij instond voor de rechter Gods. En daar stonden de knechten des Heeren, alle profeten in het Oude Testament voor en ook de apostelen. Maar in onze dagen staan ze er niet meer voor, want ze willen liever geëerd worden door het volk. En het vette voor zichzelf bewaren, zoals ook Saul de vette koeien en schapen had afgezonderd van het verbannene. En we lezen het meer in uw woord, wat gij verband dat Agag stal en onder het doek van zijn tent verborg. Oh, dat loopt altijd verkeerd af, want gij weet feilloos diegene aan te wijzen. En zo dat ook het lot viel op Agag. En hier op Saul, hij had het publiekelijk gedaan. Maar het was wel zo'n grove zonde, omdat het woord des Heeren had geklonken dat al de Amalekieten moesten verbannen worden. Inclusief de koning en de magere dieren, de vette schapen. Alles, er mocht niks overblijven. En daarin was Elia getrouw geweest, want hij had van de 450 Baalpriesters er niet één overgelaten. Oh, wat wordt er in onze dagen toch gesjoemeld in de marge. Wel iets, maar niet alles. Het is altijd een halve godsdienst. God wat en de wereld wat. Christus en de Belial. God en de Mammon. Maar gij zal het in der eeuwigheid nooit door de vingers zien. Gij wil geheel gediend worden of in het geheel niet. lieve Heer, mogen wij ons vervullen met uw eer en naam. En zoals ook in uw wet geschreven staat, doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. En dat kan alleen als wij in het volbrachte en vervulde werk van Christus wandelen. Want dan is de wet niet meer tegen ons. Maar de wet is tegen alle degenen die als een oude mens onder de wet leven. Heren, wat wordt er toch gesmokkeld in onze dagen. En al decades gesmokkeld. Die Romeinse leer. Die Romeinse tweemensleer. Terwijl de apostel gans anders leert. Dat Gods volk gestorven is. Niet stervende, maar gestorven is. Der wet gestorven is. Door het lichaam van Christus. En ook in de ervaring door de bediening der wet. Om goden te leven. Want het einde der wet is Christus tot rechtvaardigheid en iedereen die gelooft. Heere, kom over en help ons. Geef ons de woorden in het hart en de zaak in het hart en de woorden in de mond. Omdat alle lasteraars de mond gestopt worden, de leugenaars de mond gestopt worden. Zoals Elia op de berg Karmel al die 450 profeten, die Baal profeten, de mond heeft gestopt. En ze tot hun bot beledigt, want die valse godsdienst die mag op geen enkel opzicht getolereerd, maar uitgebannen met degene die ze bedrijven. En hoewel het in het Nieuwe Testament niet meer bloedig is, maar die censuur, die kerk op de tucht, die sleutels van het hemelrijk, die blijven bestaan en die blijven hun geldingskracht houden. En wee degene die er een spel van maken. Verheerlijk dan uw naam en krachten, mocht gij ons uit deze geschiedenis ons de lessen bezorgen die noodzakelijk zijn op weg en reis naar die nimmer eindigende eeuwigheid. En dat het mag zijn een reuken des levens ten leven. Maar voor Saul, koning Saul, was het een reuken des doods ten dood. O, hoe schrikkelijk een ander hart van u ontvangen, maar geen vernieuwd hart. Heere, kom ons te hulp, want dit zijn wel schokkende zaken die ook hier in uw woord staan vermeld. En gij verzwijgt er niets van, zoals we vanmorgen hebben gepredikt uit 1:18, waarin Elia in de voetstappen van Christus gaat, want de ijver van Gods huisschappen verteert. Kom over en help ons, gedenk de weduwe, de wezen, de zieke, de beproefde, de eenzame. Heere, gij bouwt uw kerk aan Jood en Heiden. O, mochten we er nog van horen. Deze en die is in Sion geboren. Ook onder ons, om Jezus willen amen. Ja, we hebben hier een soortgelijke geschiedenis zoals we vanmorgen hebben gepreekt uit 1:18. Waar Elia de zaak des Heeren behartigde door zijn krijg te strijden. En 450 valse dominees belachelijk te stellen voor Gods aangezicht, voor heel het volk. En ook uiteindelijk het leven van die Baalpriesters heeft genomen. En we zien hier de richter Samuel. Hij was de laatste richter. Tot Saul, de Heer heeft mij gezonden dat ik u ten koning zalfde over zijn volk. En dan krijgt Saul de opdracht om Amalek tegen Amalek te strijden. Ga nu heen, sla Amalek en verban alles wat hij heeft en verschoon hem niet, maar dood van de man af tot de vrouw toe, van de kinderen tot de zuigelingen, van de ossen tot de schapen, van de kemels tot de ezels toe. Die boodschap die verkondigde Saul ook, het volk, daar deed hij niks van af. En hij verzamelde 200.000 voetvolks en 10.000 krijgsmannen uit Juda. En we zien het eerste optreden van Saul tegen Amalek was nog oprecht. Tenminste, zo staat het hier geschreven. En Saul liet de Kenieten zeggen, gaat weg, wijkt, trek af uit het midden der Amalekieten, opdat ik u met hen niet wegruim. Want gij hebt barmhartigheid gedaan aan al de kinderen Israëls toen zij uit Egypte opkwamen. En dat was waar. En dit was eigenlijk te verstaan van de Midianieten. Want de kanttekeningen zeggen dat ook. Dit is eigenlijk te verstaan van Jethro, de Keniet, Mozes schoonvader. Van de welke de Kenieten afkomstig waren. Want Jethro was ook getrouw geweest aan de zaak des Heren door Mozes het rechte advies te geven. Alzo weken de Kenieten uit het midden der Amalekieten. Dus Saul was niet onbarmhartig. Nee, hij handelde hier recht. Tot op dit punt toe. En toen sloeg Saul de Amalekieten van Havila af tot waar hij gij komt, de Sur dat voor Egypte is. En er staat er geschreven, en hij ving Agag de koning der Amalekieten levend. Hij had Agag direct door het zwaard moeten ombrengen, maar dat was onder de heidense koningen zo gemeen, dat zij de vijandige koning vingen en tot een slaaf stelden, ter ere van hun eigen naam. Want Saul had hier zichzelf op het oog door koning Agag levend te vangen en hem aan de voetbank van zijn voeten, van zijn troon te binden, opdat het hele volk zou zien dat hij de overwinnaar was over de Amalekieten. Doch, en er staat er geschreven, hoewel het ganse staat niet in de grondtaal, maar is er aan toegevoegd, er staat wel, doch Saul en het volk verschoonde Agag en de beste schapen en runderen en de naaste beste, de lammeren en alles wat best had. Maar wat veracht was, dat nabij de verdwijning was, dat verbande zij. Dus het slechtste verbande zij. En het verbannende, dat behoorde de Heere toe. Want daar lezen we meer van. Als de stad Jericho was ingenomen, de muren waren gevallen, dan alles wat er in de stad nog aan waardevolle spullen lag, aan goud, zilver, en dat behoorde de Heren toe. En we weten alle dat Agag die stal van het verbannen. Dat deed hij stiekem en hij verborg het verbannende onder de kleed van zijn tent. En hij dacht dat de Heren dat wel over het hoofd zou zien. Maar hij had misgerekend met God, net zoals die belder. Ja, hebben we agressor Poetin niet onderschat? Nee, je hebt God onderschat. Net zoals Agag, God had onderschat. Net zoals Saul, God had onderschat. Want de Heer ziet elke beweging van een luis. Alles gaat en geschiet onder zijn goddelijke voorzienigheid. Er loopt bij God geen vliegverkeer. Nee. Nee. Doch Saul en het ganse staat er nogmaals niet tussen. En het volk verschoonde, want wellicht is Jonathan daar ook bij geweest. En ik geloof niet dat Jonathan daarin bewilligd had. Staat er allemaal niet bij geschreven. Maar ik zou niet het woord ganse daar willen bijvoegen, omdat dat in de grondtaal niet staat. En het volk verschoonde Agag. En al het beste en het slechtste, dat werd verbannen. En toen geschiedde het woord des Heren tot Samuel zeggen, het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb gemaakt, want daar stond al van geschreven, ze hebben een koning begeerd in mijn toorn en in mijn grimmigheid. Saul was wel een gezalde des Heren, maar het was niet de gunstelingen Gods. Nee, het berouwt mij dat ik Saul tot koning heb gemaakt, terwijl hij zich van achter mij afgekeerd heeft en mijn woorden niet bevestigd heeft. Dat betekent, mij niet heeft gehoorzaamd. Als je iemands woorden bevestigt, dan doe je hetgeen wat er gezegd is. Maar dat heb Saul niet gedaan. En toen ontstak een Samuel met droefheid en met toorn, met heilige verontwaardiging, en hij riep tot de Heere de ganse nacht. Samuel bad de Heere voor Saul dat hij hem van het koninkrijk niet verstoten zou, maar God heeft dit gebed van Samuel niet verhoord. Want zelfs Mozes moest die straf ondergaan, omdat hij op de rots had geslagen. Daarin had hij op de stem des Heren ongehoorzaam geweest en hij mocht het beloofde land niet binnentrekken. Zelfs de Godvrezende Mozes. En hier wordt Saul aangezegd. Samuel had zich heilig verontwaardigd over de ongehoorzaamheid van Saul. En daarom maakte Samuel 's morgens vroeg op Saul tegemoet en dat werd Samuel geboodschap zeggende: Saul is de Karmel, een stad en berg in de stam van Juda. Dus daar wordt nog over een andere Karmel gesproken. Staat er zelfs nog bij. Daar is een andere Karmel in de stam van Issachar. En dat ligt, die berg Karmel ligt onder het huidige Tel Aviv aan de kust. Maar hier gaat het over een andere Karmel. Samuel nu kwam tot Saul en Saul zeide tot hem: gezegend zijt gij de Heere, ik heb des Heere woord bevestigd. En dat was nou net een leugen. Dat was een leugen, want Samuel zeide: wat is dan dit voor een stem der schapen in mijn oren, stem der runderen die ik hoor? En Saul zeide: ze hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en runderen verschoond om de Heere te offeren. Dat was ook een leugen, want ze wilden die beste runderen, die vette runderen en die schapen voor zichzelf houden. En je ziet, Saul had wel een veranderd hart, maar geen vernieuwd hart. Er wordt zelfs van Saul gezegd, Saul is ook onder de profeten. Hij kon ook profeteren, maar het was toch niet in Gods gunst, want Saul was onbekeerd. Toen zei de Samuel, hij sneed het af, hou op, zegt hij. Zo zal ik u te kennen geven wat de Heere deze nacht op mij gesproken heeft. Hij dan zeide tot hem, spreek. En dan komt openbaar, de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd, gij verband de zondaars, de Amalekieten, en strijd hen totdat gij dezelfde teniet doet. En dat moest net zoals Elia had gedaan. Die had er niet 449 afgeslacht. Hij had ze alle 450 afgeslacht. En dat is de rechte tucht. Dat kan niet gedeeltelijk. Dat moet ten volle geschieden. En dat is in het Nieuwe Testament niet anders, hoor. Niet anders. Die incestdader in de gemeente van Korinthe, daarin schreef Paulus in zijn brief aan de gemeente dat hij hem aan de duivel zou overgeven. En daar is hij zo van geschrokken, die incestdader, dat hij zich waarachtig tot God heeft bekeerd. Dus dat moet wel zo zijn, anders had Paulus die tucht niet ingetrokken. Dan had hij dat nog gedaan. Dat moest waarachtig waar zijn en dat was waar. En dat is in onze dagen niet meer de case, want tucht wordt nauwelijks meer toegepast. De ongerechtigheid wordt niet alleen gebagatelliseerd, maar ook gekerstend, gereformatoriseerd. De sodomie wordt vacuüm verpakt, gecelibiteerd. Het is de gruwelijkheid ten top. Dat alleen al is wel een geweldig oordeel Gods, dat er niet ene predikant gewetenswroeging krijgt en zich daarvan vrijmaakt, zich daar alsnog van vrijmaakt. Nee, je hoort niks. Ze zijn het er allemaal mee eens. Met gecelibateerde sodomie. Ze zijn het er allemaal mee eens. Dus dat betekent dat die ene predikant zichzelf kent. Want de Heere heeft gezegd, in het kader van de zelfkennis, als gij een vrouw aanziet om die te begeren, heeft gij reeds overspel met haar bedreven. Dat geldt ook voor een sodomiet. Als die een man aanziet om te begeren, heeft hij reeds die zonde begaan. Ze geloven er niks meer van. Ze geloven Gods woord niet meer. Ze hebben het aan de kant geschoven. En ze hebben hun eigen religie opgericht. Dat hebben de Joden ook gedaan, die judaïstische Joden, die Talmud-Joden vooral. Maar ook de judaïstische Joden, daar is niks meer van God bij. Want ze geloven niet in de Christus die in het Oude Testament beloofd was dat hij komen zou. Hij is gekomen. Toen hebben ze het niet geloofd. Na de komst van de Heer Jezus Christus heeft hij zelf gezegd: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Hoeveel profeten heb ik tot u gezonden, gelijk in hen haar kiekers, en gij hebt ze niet geloofd. En dan komt het oordeel. Voor het verbondsvolk Israël, uw huis wordt woest gelaten. En nou denken ze dat God zo in die mate niet meer straft. Dus dan heb je een vals godsbeeld. Dan weet je niet hoe God werkt. Dat weten ze in onze dagen niet. De dominees weten het ook niet. En ze weten ook niet wat er in de wereld gebeurt. Ze weten nog geen eens wat er in haar eigen gezin gebeurt. Ze weten nog geen eens wat er in haar eigen hart omgaat. Hoe dat gesteld is voor God, als je nou de rechte zelfkennis hebt. Dan zeg je net als de profeet Elia die Baalpriesters te wachten. Dan ga je ze eerst te schande stellen. Elia stak de spot. Er staat niet dat hij ironisch was. Nee, hij stak de spot met die valse godsdienst. Met die valse Baalprofeet. Want dat waren dienaars van de duivel. En als je eigen zo radicaal uitdrukt, zoals Gods woord ons leert, want Gods woord is een radicaal boek, divijn radicaal, dan gaan ze je haten. Want dan draaien ze het allemaal om in onze dagen. Het is in onze dagen allemaal diabolisch, dat kom je hier ook tegen. Want Saul begint al met een leugen. Hij kwam tot Samuel en zegt, gezegend zij gij de Heer, ik heb de Heere woord bevestigd. Dat was nou net niet het geval. En zo wordt er ook in onze dagen gemanipuleerd, als die beleiders en dominees in onze dagen de retoriek van Samuel zouden aanhoren, dan zouden ze hem verwijten dat hij de knecht van God Saul belastert. Zo wordt er gereageerd in onze dagen. En dat komt uit monden van schorpioenen. En die klinken heel vroom. Maar Samuel viel niet voor die vrome woorden. Nee, dat is nou echt het kenmerk van een ware knecht van God. Die valt niet voor die vrome omleidingen en die schijnbewegingen. Nee, daar valt hij niet voor. Ik heb de Heere woord bevestigd. Toen zeiden Samuel, wat is dit voor een stem der schapen in mijn oren? Want Samuel, die neemt dan nog de moeite om Saul te ontdekken dat wat hij zei, dat het een leugen was. Want hij hoorde de schapen blaten en hij hoorde de runderen loeien. En toen kwam het eruit, ze hebben ze van de Amalekieten gebracht, want het volk heeft de beste schapen en de runderen verschoond om de Heer te offeren. Dat was ook een leugen, want dan wou ze allemaal voor zichzelf houden. En Samuel zeide, is het niet al zo dat toen gij klein waart in uw ogen, dat gij het hoofd der stammen Israëls geworden zijt, en begon zo nederig met Saul. Hij verborg zich achter de vaten, want hij wilde niet openbaar komen en dat u de Heer tot koning over Israël gezalfd heeft. En de Heere heeft u op de weg gezonden en gezegd, ga heen en verban de zondaars, de Amalekieten en strijd tegen hen, totdat gij dezelfde te niet doet. Dus geheel verdelgd. Dus Samuel die viel niet voor die omleidingen van Saul, voor die schijnbewegingen, want hij zegt, waarom heb gij toch naar de stem des Heeren niet gehoord, maar zij tot een roof gevlogen en heb gedaan wat kwaad was in de ogen des Heeren. Tot een roof gevlogen, dat betekent Saul die heb God bestolen. Net als Achan, dus jezelf. En dan houdt Saul nog vol. Ik heb immers naar de stem des Heeren gehoord. Ik heb gewandeld op de weg door welke mij de Heere gezonden heeft. En ik heb Agag, de koning Amalekieten, meegebracht. Maar de Amalekieten heb ik verbannen. En dat is ook de kerk weer van vandaag. Ze doen wel een stukje, maar niet geheel. En dat wordt door de Heere nooit geaccepteerd. Dat zijn allemaal Kaïns offers. Kaïn offerde wel. En kwalitatief was het niet een slechter offer als het offer van Abel. Maar de Heere zag het niet aan. De Heere nam het niet aan. Omdat Kaïn zijn hart achterwege hield. Zijn hart was er niet. Zijn geest was er niet. En dat was bij Abel wel het geval. Abel had zich met hart en ziel aan de Heere overgegeven. En Kaïn wilde nog zijn eigen leven leiden. Hij wilde al die ceremonieën wel vervullen. Oh ja, Saul ook. Maar dat is Kaïn duur komen te staan. En uiteindelijk is die hele stam van Kaïn verworpen geworden. En toen de kinderen Israëls uit Zet zich gingen verzwageren met de verworpen stam van Kaïn, toen kwam de zondvloed. Toen kwam de zondvloed. Dat is de oorzaak van de zondvloed. En omdat het in onze dagen ook allemaal er gemengd aan toe gaat. Goed hoor hoor. Christus en de Belial. Toen kwam de zondvloed. Christus en de Belial. Nu komt het oordeel. En al denk ik dat God veranderd is. Dat het te gruwelijk voor woorden is. De oordelen die in het Oude Testament zijn geopenbaard. Dan maak ik toch wel een dodelijke vergissing. Want als hij weet, het oordeel wat de Heer Jezus heeft uitgesproken over Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die profeten dood en stenigt. Uw huis worden woest gelaten. Dat betekent dat stad en tempel plus miljoenen Joden door de hand van de Romeinen omgebracht zijn. Dat hielden die paar woorden van Christus in. Uw huis worden woest gelaten.
En dan denken ze dat het allemaal in het Oude Testament bloederen toeging. In het Nieuwe Testament is dat niet veranderd. Hoewel de uitvoering van de tucht was in het Oude Testament bloedig. En in het Nieuwe Testament, nou, dat loog er ook niet om. Want Paulus heeft diverse mensen aan de duivel overgegeven. Opdat hun lichaam, opdat hun vlees zou verteren door de kanker. Dat loog er ook niet om hoor. Want hun woord zal voorteten gelijk de kanker. Maar wat ze nu onder censuur verstaan, dat is gewoon medemenselijkheid. Het is wel gericht op de bekering van de overtreder. Maar als er sprake is van de band der afsnijding, als Paulus zegt, die geef ik aan de duivel over, dan start hij gelijk met de zwaarste trap van de censuur. Nou, dat heb ik in mijn leven nog nooit meegemaakt. En daar beginnen die dominees niet meer aan. Ik heb zelfs dominees horen zeggen, ik heb het nog nooit meegemaakt. Dat dat nodig was. Nou, als de censuur nodig is, dan is het wel in onze dagen. Maar de Heer wil dat op zijn voorgeschreven manier vervuld zien. En als daarmee gesjoemeld wordt, want het is allemaal medemenselijkheid, want ik heb het wel meegemaakt dat een homo zijn zonde voor in de kerk moest belijden. Maar ik kon daar niet uit opmaken dat hij zich tot God had bekeerd. Dus wat haalt zulke censuur uit? Wat haalt dat uit? Helemaal niks. God wil geen verandering, net als Saul, maar bekering, vernieuwing. Maar dat wordt niet meer geëist, want ze hebben nog geen eens de onderscheiden gaven. En ook niet de gaven des geestes om dat te wegen, om dat te toetsen aan Gods woord. Je ziet het met de uitzending van zendelingen, er zijn ook pedofielen bij. Dat kan in de gemeente Gods niet plaatsvinden. Nou, dat kan plaatsvinden als het openbaar komt, maar daar moet gelijk de zwaarste trap van de censuur opvolgen en nou willen ze barmhartiger wezen als God. Nou willen ze barmhartiger handelen als God. Nou, dat kon Samuel niet. Hij kon het gewoon niet, want hij stond net als Elia voor het aangezicht des Heren. Doch Samuel zeide, heeft de Heere lust aan brandoffers en slachtoffers als aan het gehoorzamen van de stem des Heren. Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffer opmerken dan het vette der rammen. Want wederspannigheid is een zonde der toverij en wederstreven is afgoderij en beeldendienst. Dus die ongehoorzaamheid van Saul, die stelt Samuel gelijk met beeldendienst. Terwijl de Heere gezegd had in het tweede gebod, ik duld geen afgoden nevens mij. En geen beeldendienst. We hebben het vanmiddag nog in het uur de catechisatie met elkaar besproken, dat tweede gebod. Want wederspannigheid is een zonde de toverij en wederstreven is afgoderij, ijdelheid, leugen, ongerechtigheid en beeldendienst. Daarmee wordt het gelijk gezet. Omdat gij des Heren woord verworpen heeft, hij had het wel gedaan voor een deel, maar Samuel zei, gij hebt het woord des Heren in zijn geheel verworpen. De Heren nam ook niet het verbannene wat Saul gedaan had aan. Want het was niet geheel een zere woord uitgevoerd en dan neemt God er niks van aan. Al beveelt de Heere in het Oude Testament 1000 men, laat het maar eens met getallen zeggen, 1000 man om te brengen, te verbannen. En je doet er 950, neemt God ook die 950 niet aan. Dan is geheel het woord des Heere verworpen. Zo heeft hij u verworpen dat gij geen koning zult zijn. Dus Saul die waagde er zijn koningschap aan. Saul die waagde er heel zijn bestaan aan. Aan een pavet te runderen. Aan een pavet te runderen. En in het leven houden van koning Agag. Ja, hij kon er weer niet omheen. Want het volk had tegen Elia gezegd, het woord wat u gesproken hebt is goed. En hier zegt Saul ook, ik heb gezondigd. Omdat ik de zere bevelen in uw woorden overtreden heb. En dan komt het eruit, hè, wat de oorzaak was. Want ik heb het volk gevreesd en naar hun stem gehoord. Dus Saul had een evangelie naar de mens. Hij droeg uit wat het volk gaarne wilde. Nou, dat is de kerk van vandaag, helemaal 100%. Hier wordt opnieuw uitgetekend wat er in onze dagen aan de hand is. Spreek ons van zachte dingen. Beschouw ons bedriegerijen. Dat is de kerk van vandaag, mensen. Dat is Christus en de Belial, God en de man. Dat is een gedeelde godsdienst en daar neemt God niks van aan.
Nu dan vergeef mij toch mijn zonde en keer met mij weder dat ik de Heer aanbidde. Ja, dat was geen hartelijke schuldbelijdenis, want hij sprak over zijn consciëntie heen. Hij was wel overtuigd dat de woorden van Samuel 100% op zijn plek waren. En dan komt hij zogenaamd, nou hij komt niet in de schuld, hij begint gelijk met de vergeving. Vergeef mij toch, het was maar een kleine overtreding. Nou, zegt Samuel, ik zal niet met u wederkeren, omdat gij het woord des Heeren hebt verworpen, zo heeft u de Heere verworpen, dat gij geen koning meer zijt over Israël. En dan kun je zien, gemeente, dat de Heere een halve gehoorzaamheid oordeelt als geheel afvallig, als geheel van God afgevallen. Ja, je kan zeggen van, nou ja, ik doe wel het goede, ik gun iedereen het zijn, dat zeiden de Farizeeën ook. En ondertussen gaven ze de munten, wierpen ze in de schatkist van hun overvloed. Dus ze zonderden hun hart van de godsdienst, van de ware godsdienst af. Dat is het hoor, dat is het echt. Als je je leven in godsdienst wilt besteden, dan eist de Heer je helemaal op. Niet voor een deel, niet voor 99%, maar voor 100%. Dan mag je niks achterhouden. Dan zeg je, Heer, al het mijne is het uw, want dan ben je van eigenaar. Van het eigenaarschap verlost en dan ben je rentmeester van Gods aangezicht. En dan mag de Heer het doen met het zijne wat hij wil. En dan wens je zijn leven en alles wat de Heer je gegeven hebt in zijn dienst te besteden. En als Samuel zich omkeerde om weg te gaan, zo greep hij de slip van zijn mantel en dat zij scheurde. Die mantel die scheurde. En dat betekende, het had ook weer een betekenis. Toen zeide Samuel tot hem, de Heer heeft heden het koninkrijk van Israël van u afgescheurd. En heeft het uw naaste, dat was David, gegeven die beter is dan gij. Ja, dat zijn allemaal aangrijpende zaken, want eigenlijk was Saul een afgodendiener. Het begon zo goed. En hij had eer en aanzien, maar door deze ongerechtigheid heeft hij zijn koningschap verspeeld. En de Heere heeft hem ook in zijn persoon verworpen. Dat heb gevolgen als je het aan het bevel des Heeren ongehoorzaam bent. En dat betekent de zuivere prediking van het woord, de zuivere prediking van het zuivere woord, als hij daar geen acht op slaat. Het zit hem ook niet in het onthouden van Gods woord, want onze hersens zijn te klein om het daarin op te slaan. Maar de staat van Maria en zij bewaarde al deze dingen die de engel tot haar gesproken had in haar hart. Dan wordt dat een heiligdom. Wat de Heer gesproken hebt, nou, je kent aan alle kinderen Gods vragen. Dat zal geen leed uit hun geheugen wissen. Dan heb ik het even niet over de aanvallen die zo hevig kunnen zijn. Dat Gods volk ook uitroepen, zou er ooit wel wat van God in mijn leven geweest zijn. Maar ze kunnen het toch niet ontkennen. Ze kunnen dat nooit ontkennen. Want je kan God niet ontkennen. Nou, dan kunnen zelfs de huichelaars, dat hebben we vanmorgen gezien. De Heer is God, de Heer is God. Ze konden het niet meer ontkennen. Want de Heer had zich zo tegenwoordig bewezen God te zijn. En dat kon zelfs Agab niet ontkennen. Maar hij heeft zich niet op dat wonder, dat vuuroffer, bekeerd. Agab heeft zich nooit bekeerd. Hij is wel een keer in de schuld gekomen. Zo als Saul hier zegt, ik heb gezondigd en zus en zo. Dat finale oordeel in zijn leven niet is voltrokken geworden, maar in zijn geslacht. Maar toch heeft Agab zich niet bekeerd en dat hij een verbond heeft gemaakt met Benedad, dat heeft de Heer ten dode toegestraft. En dan denken ze dat de God van het Oude Testament een andere God is dan van het Nieuwe Testament. Want ze bedekken elke ongerechtigheid voorwerpelijk met de offer van Christus. En dat is juist de grootste ongerechtigheid die er bestaat. Want de Heer die verwerpt of hij vergeeft, even twee. Dat kun je niet met een voorwerpelijk offer van Christus kun je dat bedekken. De verwerving van Christus is niet de toepassing. En in onze dagen maken ze van de verwerving de toepassing. Dat is vals. Dat is echt vals. Want dan beroof je Christus van zijn middelaarschap van toepassing. De Heere Christus komt er persoonlijk bij ieder mens die hij
tot God bekeerd aan te pas in de levendmaking, in de rechtvaardigverklaring, in de belofte, in de toepassing die in Jezus Christus jaren aanzien. De Heere moet er zelf aan te pas komen. Maar Saul, die had het naast zich neergelegd, want hij wilde koning zijn, hij wilde koning blijven. En Samuel zeide ook, liegt hij die de overwinning Israël zich niet en het berouwt hem niet, want hij is geen mens dat hem iets berouwen zou. Nou, dan wil Saul nog wel een belijdenis doen, hij wil het nog wel herhalen, ik heb gezondigd, maar nou komt het. Eer mij toch nu voor de oudste mijns volks en voor Israël. Saul die was nog steeds vervuld van eigen liefde, van eigen eer. Ja, dat is een zeer arme godsdienst, want daar kom je voor eeuwig mee om. En dat kan zeer gereformeerd klinken. Dit klinkt toch gereformeerd? Ik heb gezondigd. Vergeef mij toch. Keer met mij weder dat ik de Heere aanbidde. Allemaal gereformeerde geluiden. Maar het was geveinsd, want zijn eigen eer zat nog op de troon. En zolang onze eigen eer, dat is die eer, dat is de hoogmoed van die oude mens onder de wet. Daar is Saul nooit van verlost geworden. En ook Judas Iscariot is nooit van die oude mens onder de wet verlost geworden. Nou, die pleegde zelfmoord en Saul die pleegde ook zelfmoord op de gebergte van Gilboa. Dan gaat hij eerst nog raad vragen bij de waarzegster van Endor. En Gods volk kan zich daar niet boven verheffen, want dan krijgen ze altijd net als Samuel. Samuel droeg zelfs leed om Saul, want hij was toch maar de gezalde des Heren. En David laat diegene ombrengen die Saul op het gebergte van Gilboa de genadeslag had gegeven. Want hij zegt, je hebt je eigen vergrepen, de gezalde des Heren. Maar u moet goed verstaan dat er ook in Gods woord, ik heb het vanmorgen al gezegd, Hofni en Pinehas waren dat gezalfde des Heren? Dan zal ik het er nu eens vragen. Waren dat gezalfde des Heren? Die waren toch in het ambt gesteld van priester? Het waren dominees. Waren dat gezalfde des Heren? Nee, dat waren niet gezalfde des Heren. Die waren niet door de Heren gezalfd om priester te zijn. En dat vind ik ook van de zonen van Samuel. Want daarvan staat geschreven. En ze namen geschenken aan en bogen het recht. Saul was wel een gezalfde zeren, maar dat betrof het koningschap. Dat is nog een ander ambt als het priesterschap. Denk er goed om. Want Saul was wel leek onder de profeten te zijn. Maar het was toch niet een rechte profetie. Het was niet een recht getuigenis. En we komen dat ook bij Biliam tegen. Was dat een gezalfde zeren? Nee, het was geen gezalfde zeren. Hij was wel als profeet geroepen. Maar hij heeft alles gedaan om de zaak van Christus te schande te zetten. Dan ben je een Belialsman. Dat leert Gods woord zelf. Dus het is niet zo dat gezalfde des Heren, dat dat ontastbaar is. Nou, er staat niemand boven de wet. In het maatschappelijke al niet. En ook in het geestelijke staat niemand boven de wet van God. De Heer staat overal boven. Maar dan stuurt hij zijn profeten, zelfs bij de hoge priester Eli, wordt het oordeel aangezegd. En je zou zeggen, Eli vreesde God, maar hem wordt het oordeel aangezegd dat er in zijn geslacht niemand meer gezalfd zou worden tot priester. Dus als Gods woord ons dit leert, dat betekent dat er in onze dagen een grote afgoderij, een trend geworden is, dat dominees die zijn zo'n beetje ontastbaar. Maar zo is het echt niet. We hebben het vanmorgen gezien aan de profeet Elia. 450 Baalpriesters. Die zouden ze in onze dagen ook de status als dominee geven. En Elia hakte ze allemaal de kop af. Letterlijk. Want het waren geen knechten van God. Het waren knechten van de duivel. En dat komt ook in onze dagen openbaar. Die noemen ze wel dominee. Maar ze zijn het niet. Want zoals die belder. Die verraadt de zaak van Christus op alle fronten. En die verraadt ook het volk. Dat zijn geen gezalfde knechten des Heren. Daar moet je onderscheid in maken. Daar maakt Gods woord onderscheid in. Neem geen beschuldiging aan tegen een ouderling. dan onder 2 of 3 getuigen. Nou, Elia had getuigen genoeg op de berg Karmel. En het waren geen ouderlingen, het waren dieners van de duivel. Dat was met Saul wel iets anders gesteld, want hij was als koning gezalfd over het volk Israël. En dat kan je van die Baal-profeten niet zeggen, dat ze in dienst van de Heere stonden. Hanania, de Heere zegt, ik heb hem niet geroepen. Kijk, dat moet je in ogenschouw nemen als toetssteen, hoe het met hun gesteld is. Ik heb hun niet geroepen, ze zijn zelf gaan lopen, ik heb hun niet gezonden. Het zijn valse profeten, dat zijn geen gezalfden des Heeren. Maar dat was met Saul wel iets wat anders, want die was van Gods wegen door Samuel gezalfd tot koning. Dus daar moet je wel een onderscheid in kunnen maken, op grond van Gods woord. En Saul stond niet recht voor God, want hij had zijn eigen eer nog op de troon, eer mij toch nu voor de oudste van mijn volk en voor Israël. En keer weder met mij. Nou, tot Jeremia klonk het precies andersom. Gij zult niet tot hen wederkeren, maar ze zullen tot u wederkeren. Want dat betrof het afvallige volk der Joden. Dat was ook Gods verbondsvolk, maar het was door God verworpen, omdat zij God hadden verworpen. En dan gaat het in vervulling. Gij zult tot hen niet wederkeren, maar ze zullen tot u wederkeren. Want ik heb u tegen dit volk gesteld als een vaste pilaar, als een koperen muur. En zo handelt de Heer ook. Elia was ook een koperen muur. Hij stelde zijn aangezicht als een keisteen tegen Achab, tegen al die Baalpriesters. Samuel doet hier precies hetzelfde. Hij stelde zijn aangezicht als een keisteen, als een diamant tegen al die vrome schijnbewegingen van Saul. Hij slaat er geen acht op, hij snijdt het af. Hij snijdt het vierkant af. Want hij zegt, hou op, allemaal leugen en bedrog. En toen werd Saul wel ontdekt wie die nou eigenlijk was. En toen zei de Samuel, breng Agag de koning der Amalekieten, want Samuel die stond net als Elia voor Gods aangezicht en hij kon dat niet eens nalaten. Samuel die was niet een bloeddorstig iemand, net zoals Elia in onze dagen genoemd zou worden. Wat een bloeddorstige profeet, dat die 450 van die keurige mensen, van die integere mensen, afslag bij de Bekison. Ja, dat was op Gods bevel. En zo handelde Samuel met Agag. En die was weelderig geworden, want hij zegt, voorwaar, de bitterheid des doods is geweken. Saul de koning had hem in het leven gelaten en wie kon hem nog benadelen? Agag, die was ervan verzekerd dat hij van het graf was gered. Nou, toen kreeg hij wel wat anders te horen. Maar Samuel zeide tot hem gelijk, als uw zwaar de vrouwen en haar kinderen beroofd heeft, alzo zal uw moeder van haar kinderen beroofd worden onder de vrouwen. En toen hiel Samuel Agag in stukken voor het aangezicht des Heeren te Gilgal. Dat moet met alle valse leraars gebeuren, niet op de wijze. Want ook de huidige Joden die hebben het zwaard van Jozua niet meer in hun hand. Dat denken ze wel, maar dat is echt niet zo. Het zijn trouwens allemaal valse Joden. Dat is allemaal afgedaan met de komst van Christus. Ook dat bloedige, hoewel het oordeel in onze dagen, het oordeel des Heeren brengen kwaad over alle vlees, dat zal er ook heel bloedig aan toegaan. Maar tot de mens is gesproken, wreekt uzelf niet beminde, maar geeft de toorn plaats, want ik zal het vergelden. Daarom blijft God wel bloedig. Is een oordeler. De Heer verandert niet. God is geen andere God in het Nieuwe Testament dan in het Oude Testament. Exact precies hetzelfde. Exact precies hetzelfde. En nogmaals, de Heer vergeeft of hij verwerpt. Dus je loopt op de smalle weg des levens, in de doorgang door de enge poort, of je loopt nog op de brede weg en des verderfs en de verkeer je onder de toren Gods en onder de claim der wet, onder het oordeel wat de Heer heeft uitgesproken ten aanzien van de val in Adam. Ten dag als gij daarvan eet, zult ge de dood sterven. Die God verandert nooit. Hè? Die God verandert nooit. Als je je niet bekeert, dan blijft dat oordeel des drievoudige doods op je ziel rusten. En deze geschiedenissen, dat wil ons niet anders leren dan dat wij ons tot God hebben te bekeren. Heden, heden. Want je ziet hoe het met Saul is afgelopen. Dat al die vrome schijnbewegingen en die argumenten zijn oordeel alleen maar hebben verzwaard. En er staat nog geschreven: en Samuel zag Saul niet meer tot de dag voor zijn dood. Hij heeft hem niet meer bezocht. En evenwel droeg Samuel leed om Saul, ja, want hij had het graag anders gezien. Ja, vanzelfsprekend. Als je nou recht de Heere vreest, dan zegt Paulus ook. Hij wilde zijn leven wel stellen om zijn broeders in het vlees, die nog vijandig gezind waren, de zaligheid te schenken. Daar was Paulus natuurlijk niet in staat. Maar het gaat hem wel aan zijn hart. En als het goed is, gaat het aan ons aller hart als we de Heere vrezen. Dan spreek je niet triomfantelijk over de afval van de Refelkerken. Dat is geen zaak om je over te verblijden. Daar zal Gods volk, Gods ware volk, die met het teken des vaders is getekend, ach en wee door dit leven gaan. Voor Gods aangezicht, voor Gods aangezicht. Want daar dragen ze ontzettend leed over. Niet dat er zoveel mensen verloren gaan, maar omdat Gods naam gelasterd wordt. Gods naam wordt gelasterd door degene die Gods naam moesten verhogen en eren. Nou, ik scheurde nog een kalenderblaadje uit zo'n oud kalenderboekie. En vroeger dorsten ze het nog wel te zeggen. Op 21 oktober gedateerd: haar profeten zijn lichtvaardig. Sofonia 3 vers 4. Tegenover de trouw van de Heere, zegt die dominee, staat de ontrouw van de leidslieden van het volk. En dat was een boekje uit 1987, dus dat is nog niet eens zo oud. Maar toen dorsten ze het nog te zeggen. De profeet Sofonia richt zich tot de rechters, profeten en priesters. De wereldlijke regering en de geestelijkheid staan hand in hand in een verbond van onrecht, wetsverachting en onreinheid. En wat doet een profeet? Hij mag het woord van God doorgeven. Hij doorlicht met Gods woord de werkelijkheid van alle dag. Dat wordt nou in onze dagen helemaal niet meer gedaan. En hij wijst de weg. Sofonia klaagt de profeten in zijn tijd aan, wolven in schaapsklederen. Ze bedriegen en zijn trouweloos en deze profeten zijn lichtvaardig. Ze maken van de rechte prediking een leugen. Nou, dat is nou exact wat er in onze dagen aan de hand is. Exact. En al die dominees die gillen in de koor, je mag niet oordelen. Nou, deze dominee, ik weet niet wie het geweest is, dat doet er ook niet ter zake. Maar die dorst het nog te zeggen. Vanuit het woord. Had hij zelf niet verzonnen. Hij zegt hier alleen maar hoe Sofonia stond voor God. En we hebben u gepredikt hoe Elia stond voor God. En we hebben u ook gezegd nu hoe Samuel stond voor God. Hoe de richters voor God stonden. Hoe de profeten voor God stonden. Hoe de apostelen voor God stonden. Hoe de kerkvaders voor God stonden. Hoe de reformatoren voor God stonden. De oudvaders, de covenanters voor God stonden. En nou staat er niemand meer voor God. Ze hebben allemaal hun eigen godsdienst. En ze zijn zichzelf tot de God. Dat is het oordeel in onze dagen. En dan kun je tijdredes houden voor die globalistische partij, de SGP. Ze hebben onlangs weer gestemd voor een aftapwet. Dat is een afluisterwet. Dat de AIVD die krijgt veel meer bevoegdheden om het volk af te luisteren. Kun je zeggen, dat deden ze toch wel. Alles gebeurt onder ons. Maar er moet ook een wet voor zijn, want als het openbaar komt, dan staan ze in de schande. En daar stemt de SGP voor die aftapwet. De SGP, als je dat opgeteld, ik heb al misschien wel 50 moties kan ik optellen, dat ze stemmen tegen vaderlandsgetrouwe moties. SGP altijd tegen. Voor het globalisme. Met die voorstemming van die aftapwet wordt het volk vogelvrij verklaard. Ze hebben voor die verandering van die pensioenwet gestemd. Ze hebben het volk bestolen. Dat heeft die van der Staaij gedaan. Hij heeft voor het associatieverdrag met Oekraïne gestemd. En je ziet vandaag wat het gevolg daarvan is. Ze stemmen altijd tegen God en zijn gezalfde koning. Ook in het horizontale. Want je moet nou niet denken dat God zich niet bemoeit met vaderlands getrouwe zaken. Nederland is een verbondsnatie. En als je altijd je eigen opstelt in lijn met de globalisten, dat doet de SGP. Kun je daar tijdredes voor houden, dan zie je God te tarten. Dat doen ze in onze dagen. En ze hebben zich geconformeerd met de Baalpriesters waar we vanmorgen over gesproken hebben. Ja, we zullen er eens maar weer eens van zingen. En wel uit het 6e en 7e zangvers van Psalm 146. Het is de Heer wiens mededogen blinden schijnt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. En het 7e vers. Het is de Heer die vreemdelingen met een wakend oog beschouwt. Weeuw en wees in twistgedingen en in kommen staande houdt. 6 en 7, Psalm 146. Gemeente was geboden om de Amalekieten uit te roeien tot de laatste man en koning Agag daarbij. Met het vee. Maar Saul deed het wel, maar niet geheel. Hij deed het voor een deel. En dat is precies de kerk van vandaag. Al die gedeelde godsdienst is Christus en de Belial. Saul diende Christus en de Belial. Want ook in onze dagen wordt het verbannende in het leven gelaten. Ze reiken de hand aan Sodom, ze reiken de hand aan Rome en ze reiken de hand aan het globalisme. Het is nou veel erger als Saul ooit heb gedaan. En het kostte Saul zijn koningschap. Dat betekent ook ten aanzien van de predikanten die al dat verbannende in het leven laten, dat ze nooit een ambt bij God vandaan hebben gehad. Want bij Saul was het het koningschap. Maar al gaat het over het geestelijke ambt, dan zal blijken dat je een valse profeet bent, nooit van God geroepen. Want Gods ware knechten kunnen dat niet in het leven laten, wat God heeft verbannen. Kijk, dat is nou altijd het verschil. Daar kun je het ook altijd aan weten. Daar kun je het altijd aan toetsen, een ware knecht van God. Die kan al die roepende zonden van kerk, land en volk niet in het leven laten. En ze doen het allemaal wel. Dat is de schande. Daarmee wordt Gods naam grotelijks gelasterd. En dan nog eens een keer tijdredes houden voor die van God vervloekte SGP. Nou, de Heere weet je wel te vinden. Je kan het zo horen, ze hebben geen bediening meer in hun spreken. Er zit geen geest meer in. Het zijn allemaal verhaaltjes, algemeenheden. En ze tippen de zaken iets aan. Nog ineens, maar als dat gebeurt, dan is het maar een aantippen. Maar dat is niet een volkomen strijd voeren. Laat ik het anders zeggen, dat is niet een wettige strijd voeren. Want als je de wettige strijd voert zoals de profeten, de apostelen gedaan hebben, de kerkvaders, de reformatoren, de oudvaders, de Schotse covenanters, die hebben een wettige strijd gestreden. Maar nou wordt alles de handen opgelegd. Grove zonde, lichte zonde, alles wordt de handen opgelegd en alles wordt gereformatoriseerd en gecelibateerd. Wat God heeft verbannen. Want de sodomie heeft God verbannen. Dat mocht niet in het oude Israël bestaan. En ook niet in het Nieuwe Testament. Hoor. Denk maar goed, omdat is niet veranderd. En nou kunnen ze het allemaal wel. Met een arm om de schouder. Maar die SGP, dat is een Sodom omhelzer. Van der Staaij heeft het toch letterlijk gedaan. Ook Steve de Bruin doet het letterlijk. En daar dansen ze allemaal mee. Want de kerken hebben het naar binnen gehaald. Gecelibateerd en dan ben je geen kerk meer in de ware zin van het woord. Dan ben je niet eens een kerk meer. Dat is nog erger als heidendom. Om de sodomie te celibateren, dat gaat rechtstreeks naar de hel. Ik kan het niet anders spreken. Ik kan geen doekjes voor het bloeden eromheen winden. Dat is mij bij Gods wegen onmogelijk gemaakt. Ik moet het u streng preken. En als God een homo bekeert, dan is die geen homo meer. Dat hou ik vol op grond van Gods woord. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. De Heere verlost je ook uit de heerschappij des duivels. En als je sodomiet blijft, dat is een duidelijk bewijs dat je nog onder de heerschappij van de duivel verkeert. Ook al zeg je er zo'n strijd mee te voeren, dat zegt allemaal niks. Dat heeft niks te betekenen. Want er zou de grond liggen in de strijd die je voert. In de worstelingen die je zogenaamd voert. Onzin! Als Christus een hoer bekeert, is het geen hoer meer. Als Christus een tollenaar bekeert, is het geen tollenaar meer. Als Christus een homo bekeert, is het geen homo meer. Maar een nieuw schepsel. Al het oude is voorbij gegaan. Dat wordt door alle dominees gelogend. En als je daar nog preken van kunt publiceren, dan zit je God te tarten.
De Saul wilde het beste, het geroofde, voor zichzelf houden. En de koning Agag door God verbannen in het leven laten. Opdat hij daarmee zou pronken de overwinning behaald te hebben. En dat zag alleen maar en 100% op zijn eigen eer. Ja, als dat onze godsdienst is, gemeente, dan geven we zelf ook blijk, want het vat geeft eruit wat erin is. Dat is ook in het leven van Saul wel openbaar gekomen. De rechtvaardige die werkt gerechtigheid. Ook als die dat niet voor ogen heeft. De rechtvaardige werkt gerechtigheid. Niet met een bedoeling om er iets mee te verdienen. Dat is een heilige verzelfsheid. Om voor het aangezicht van de Heer te staan en oprecht te zijn. Nou zal de inleving daar wel veelal haaks op staan. Maar we moeten wel goed verstaan wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14. De wet is geestelijk, maar ik ben vleeselijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij een kromme weg wandelen als wij in Christus zijn. Dat wil Paulus daarmee niet zeggen. Nee. De wet moet altijd, dat betekent God moet altijd de eer hebben. En dan brengen wij het er laag af. Ook als wij hebben gedaan wat we schuldig zijn te doen. Dan brengen we het er nog laag af. Want er is er maar één die het volkomen heeft gedaan. En dat is Christus. Want meer dan Samuel is hier. Meer dan Elia is hier. Je kan alle Bijbelheiligen opnoemen vanaf Adam af. Want Adam en Eva waren tenslotte ook door God bekeerd geworden. Abel, niet Kain. Seth. En gaat die hele rijmen na. Noach, Henoch wandelde met God. Die is ook opgenomen in de hemel. Heeft ook de dood niet gesmaakt. Elia werd met vurige wagens. Daar heb je weer dat hemelvuur. Daardoor werd Elia niet verteerd. Want God was in die wagens. Ja. God was in de brandende braambos. En overal waar de Heere in is. Daar kan de duivel met zijn klauwen niet bij komen. Nee. Vroeger hebben we veel dat versje gezongen. Het klinkt al een beetje EO. Veilig in Jezus' armen, veilig aan Jezus' hart. Maar als je zo mag bidden, zoals we onlangs op de biddag hebben gepredikt, dat is kloppen op de borst van Christus. Zie, ik sta aan de deur in een klop. Heb je het geleerd om te kloppen op het hart van Christus? Want dat is die deur. Klop en u zal worden opengedaan. Hij is de deur. Hij is de weg. Hij is alles en in al. En dat kende Samuel ook. En hij leed om Saul, want Saul was wel de gezalde zeer, maar het berouwde de Heer dat hij Saul tot koning over Israël had gemaakt. Het was ook niet recht begonnen, want ze hebben een koning begeerd in een toren. De regering was door de richters, dat was zuiver theocratisch, dat de Heer zich door richters en profeten openbaarde. Maar het volk begeerde een koning, ik wil nog niet zeggen afval. Maar daar is de verwijdering tussen het volk en God wel geslagen. De breuk is daar wel geslagen. En onder David was de man naar Gods hart. En we hebben vele godvrezende koningen wel ook de revue laten passeren in de prediking. Die recht deden wat recht was in de ogen des Heren. Er zijn er vele geweest, net zoveel goddeloze koningen. Ik heb het nooit met elkaar vergeleken. Maar wat er in onze dagen geschiedt, is geen sprake meer van koningen en regeerders die recht doen in de ogen des Heren. Daar is geen sprake meer van. Nee. Want zeker hier in het Westen, ik zeg niet dat er geen christelijke naties bestaan, maar Amerika is geen christelijke natie meer. In het Westen zou ik er niet één op kunnen noemen meer. Het is allemaal van God afgevallen. Het is nou afval geworden. Er is geen verwijdering. Wat hersteld kan worden, nee. Nee, het is afval. Afval, dat is opstand tegen God als een gezalfde koning in profane zin. Want als de waarschuwingen klinken en het volk bekeert zich niet, de herders die trekken zich nergens van aan. Vandaar dat ik dit briefje, die kalenderbriefje even vol was, dat deze predikant, want hij zegt toch, Gods knechten doorlichten het woord met de werkelijkheid van alle dag. Nou, dat was nog een predikant. Die stond in de werkelijkheid van het heden. Die heeft ook al gezien dat al die valse leraars wolven in schaapskleer zijn. Durven ze in onze dagen niet eens meer te zeggen. Ze doen net of ze niet meer bestaan. En als we die gruwelijke ketterijen die in onze dagen allemaal getestend worden. En net doen of God niet bestaat. Net doen of hun de dienst uitmaken. Het vette voor zichzelf houden. Algemene vrijheid van godsdienst, van alle valse godsdienst te leren. En ik heb die Klaas Veldman heb ik er weer aan ontmaskerd.
dat hij daar ook een tijdreden voor hield, dan ben je geen knecht van God. Dan ben je een verrader van de zaak van Christus. En dan zeggen die schorpioenen, dan zit je zijn naam te belasten. Want ze hebben het meer te doen met de mens, om een mens in ere te houden, dan om God in ere te houden. Daar geven ze geen cent meer voor in onze dagen. En daarom pakken die dominees, die getuigen niet tegen de roepende zonde van kerkland en volk, omdat ze Gods knechten niet zijn. Nou, Saul die streed af en toe nog een rechtvaardigheid tegen de Filistijnen. Het was in de strijd, was Saul geen lafaard. Dat zijn ze in onze dagen allemaal wel, die domen. Ze zijn allemaal pantoffelhelden. Saul was geen pantoffelheld. Nou, dat kun je van Saul niet zeggen. Ja, hij dorst Goliath niet aan, omdat hij er geen geloof voor had. Saul was geen man des geloofs. Anders had hij het gedaan. En die kleine David was een man des geloofs. Die hoefde geen zwaard. Hij zegt, dat heb ik allemaal niet begeerd. Dat harnas van Saul, daar zag ik door in elkaar. Dat is veel te zwaar. En dan ging hij in de naam des Heeren met zijn slingersteen. Zo werkt God nog, hoor. Zo werkt God nog. God werkt nog door die slingersteen. Des geloofs. Ja. En met één slingersteentje, dat betekent een gebed met kloppingen op het hart van Christus, behaal je de overwinning. Behaal je de overwinning. Daar hoef je niet sterk voor te zijn, daar hoef je geen gaven, in die zin gebedsgaven voor te hebben. Nou, de Heer hoort zelfs het gepiep van de zwaluwen en het gekerm van de jonge raven. En zal die dag in acht slaan op het gebed zijns volks die dag en nacht tot hem roepen? Ik zal hen snellijk verhoren. En wat bij de Heer snel is, ja, uitgestelde hoop krenkt het hart. Maar vertrouw op de Heer met uw ganse hart en steun op uw verstand niet. Dat verstand moet er altijd tussenuit gewerkt hebben. Want dat verstand, dat houdt God verdacht als het lang duurt. Of heb je dat niet in je leven? Heb je nou altijd maar die oprechte staat voor God? Ik wandel in het licht van Jezus. He? Nee, dat is niet Gods volk, want het is een ellendig volk. Het is een arm volk, arm van geest. Arm van geloof. Want als hij die overwinning van Elia op naam van Elia schrijft, dan was het een groot man in het geloof, een groot man in dit en dat. Nee, Elia had een grote God, Samuel had een grote God. Die hebben God geloofd. Ja, ik kan het niet anders zeggen. Die hebben God geloofd. Dat hij God is. God is werkelijkheid. Nou, in de eerste liefde, toen ik in de eerste liefde was, had ik een levende geloofsbesef van de aanwezigheid Gods. In de slechtste plekken, in de havens van Rotterdam. Ik kon naar de zon niet kijken. Nee, kon gewoon niet. Want de Heer was er. Hij was mijn oog. En als je zo mag wandelen, ja, bleef dat maar zo. Maar dan zijn we ook zo goed als ongeschikt voor deze wereld. Zo goed als de Heer dat niet enigszins terugneemt. Ja, dan kun je haast je werk niet meer doen. En toch lukte het allemaal. Hoe dat allemaal vond. En ik heb wel voor klussen gestaan, zegt Heer. Hoe krijg ik dat ooit voor elkaar? En het mocht allemaal lukken in zijn kracht en in zijn naam. Want dan kun je, als die liefde zo op je hart legt, dan kun je haast niet meer helder denken. Want je bent eigenlijk helemaal niet meer op deze wereld. Zo is dat, hoor. Zo is dat. En als je dan weer in de werkelijkheid terugvalt, wist je dat een tere ziel nog zoveel van het aardse overhield. Ja, dan ga je wel verlangen naar zere wederkomst. Want het wordt niet beter met dat vlees, met dat lichaam der zonde. Dat blijft het lichaam der zonde. Dat blijft het altijd weer verzondigen. Dat had Samuel ook. Denk er goed over. En dat had Elia ook. Kijk maar onder die jeneverbesboom. Hij wilde de raad van God niet uitdienen. Nou, de Heer heeft het niet verhoord. En de Heer heeft het gebed van Samuel ook niet verhoord, dat het met Saul toch weer beter mocht gaan. Ik heb ook al mensen horen bidden, jegens dominees. Die waren gevallen. Ik merkte aan afgevallen en begonnen ze voor te bidden. Ik zei, houd er maar mee op, gaat de Heer het niet verhoord. Nee. Net zoals er nou vele bidden om Oekraïne, gaat de Heer echt niet verhoord. Dat heb je al lang overgegeven. En hij zal al die oorlogshitsers, want dat zijn het, die zal hij in het stof doen smoren. Want als de Heer zijn oordelen laat gelden, Er gaan veel dingen aan vooraf, zoals er nu al die dingen aan vooraf gaan. Het zijn eigenlijk geluiden die het einde inluiden. Je kan, als je de geest van Christus hebt, dan kan je het wegen. Niet op een volmaakte wijze, want Gods volk zit er ook wel eens naast. Maar je kan het wel wegen wat de Heer aan het doen is in onze dagen. En nou vlaggen ze voor hetgeen de duivel doet. Met die Oekraïne-vlaggies en met die Israël-vlaggen. Je gelooft toch zeker niet dat het in de gunst Gods is wat Israël nou aan het doen is. 35.000 Palestijnen om zeep geholpen. Zijn die Palestijnen van minder kwaliteit als Joden? Nou, het zie ik nou nog alleen op de bekering van de uitverkoren Joden. Verder ziet het nergens meer op. Ze hebben uitgeroepen, zijn bloed komen over ons en over onze kinderen. En daar kunnen wij niet mee werken door daar triomfantelijk over te spreken. Nou, dat heb Kersten wel gedaan. Nou, dat zou ik niet durven. Dat zou ik niet durven. Want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen. Maar je moet niet denken dat het volk der Joden, het verbond aan Abraham, dat gold Jood en Heiden. De Joden waren niet boven de heidenen uitverkoren. In Abraham, Jood en Heiden. Tot alle volken was dat verbond uitgestrekt. En de Heer haalt zijn uitverkorenen eruit, onder Jood en Heiden. Als de volheid der Heiden zal ingegaan zijn, dan zal heel Israël zalig worden. Dat zal allemaal geschieden op Gods wijze en op Gods tijd. Maar er wordt wat afgoderij mee bedreven in onze dagen. Of dat de Joden, het kwaad van de Joden, dat is allemaal geoorloofd, dat wordt allemaal gereformatoriseerd. Het is te gruwelijk voor woorden. Echt te gruwelijk voor woorden. En ze hebben ook die Twin Tower naar beneden gehaald. Dat is werk van de Mossad op Inkeloedom. Als ik je moet laten zien dat 90% van de Amerikaanse overheid Jood is, die zitten tot hun oksels in het kwaad. Dat zijn de Joden. Die zitten tot hun oksels in het wereldgeld. Dat is allemaal Edom, hoor. Dat is allemaal Edom. Daar zal de Heer ook mee afrekenen. Met de wereldlijke antichrist. Daar zijn ze allemaal mee aangesloten, die valse Joden. Bij de wereldlijke antichrist. Daar gaat God mee afrekenen, want die zal die verdoen. Net als de geestelijke antichrist. Maar ze weten in onze dagen geen namen te geven. Ze zijn op de biblicistische toer gegaan, alsof de apostel ooit gezegd heeft dat de antichrist nog komen moet. Nee, die is er al. Die is er al. En sinds dat de antichrist er is, is de afval. En daar komt alle ongerechtigheid uit voort. Want als je nou nagaat, de apostelen, het waren wel Joden, maar ze waren lid, niet meer van de Joodse kerk, maar van de eerste christengemeente. Het waren christenen geworden. Als je dat uit het oog verliest, en je schaadt dat allemaal nog onder de Joodse kerk. De apostelen hebben wel in synagogen gepredikt, maar ze waren van de nieuwe kerk. Van de eerste christengemeente waren ze een levend lidmaat, dat was de gemeente van Christus. En dat is het volk der Joden nog genoemd, de gemeente van Christus. Daar had God zijn volk wel in. Dat was zijn algemene verbondsvolk. Oh ja, zeker. Maar onder de prediking van Paulus, die mensen die tot bekering gekomen zijn, zoals we dat lezen in de 7 gemeenten van Klein-Azië, dat betrof de gemeente van Christus. En die verkeert wereldwijd. Wereldwijd. Daar 2 leden, daar 3 leden, daar 10 leden. Waar 2 of 3 in mijn naam vergaderd zijn. Niet meer die hele Joodse gemeenschap. Dat is over en uit. Dat heeft de Heer uitgerukt. De Joodse kerk is uitgerukt geworden. De kern der reformatie is uitgerukt geworden. Nou verkeert Gods volk 2, 3 daar buiten de legerplaats. En de Heer bedient ze door de rechte prediking en de sacramenten. Dat kan voor een tijd ook onmogelijk zijn. Kijk, in de tijden van vervolging. En toen moesten ze in het geheim samenkomen. Die tijd gaan we weer in, hoor. Die tijd gaan we weer in. Want het christendom, het ware christendom, wordt niet verdragen. Maar dat christendom van Saul, om het maar zo maar eens te zeggen, dat komt overal doorheen, in de wereld. Dat wordt overal geaccepteerd. Dat halfslachtige christendom. Vroeger heb ik die dominees wel horen zeggen, het half verloste christendom, en ze heulen de namen mee. Daar heulen ze namen mee. Tijdredes houden voor de SGP, dan hou je een tijdrede voor de duivel. Want in Gods woord wordt niet geleerd dat je daarvoor moet staan. Voor een godsdienst, algehele godsdienstvrijheid van valse godsdiensten. Wat wordt Budel de Bre toch de nek omgedraaid? Wat wordt zijn artikel 36 verkracht in onze dagen? Zogenaamd omdat het niet haalbaar is. Nou, dan teken je eigen doodvonnis. In drievoudige zin. Als je daarvoor staat. Als je daarmee meegaat met dat globalisme in onze dagen. Dat is gechristianiseerd in onze dagen. Het globalisme is satanisme. Dan roept de mens zichzelf uit als God. Daar gaan de reformatorische christen naadloos mee. Zogenaamd om gehoorzaamheid aan de overheid te beoefenen en God mag in de grond getrapt worden. Want dat is het, want ze veranderen de instellingen. Mijn volk doet erger zonde als Sodom. En daar trekt men zich helemaal niks van aan. Maar genoeg gewaarschuwd. Er zijn genoeg waarschuwingen uitgegaan. En ze leggen alles naast zich neer. De hoogmoed van de huidige priesterschaar, die is ongelooflijk. Daar zit geen snipper vernedering meer in. Geen snipper ware vernedering bedoel ik dan. Want je hebt dominees die nou zodanig van zich aftrappen. Dan zeg ik, antwoord je nooit meer. En je toonzetting is niet goed. En je gaat voor altijd de kliko in. En dat noemen zich knechten van God. En er worden normale vragen gesteld. En ze kunnen er niet op antwoorden. Daarom worden ze zo giftig. Want ze worden eraan ontdekt wat ze missen. Die heilige dominees. Ze vrezen nog God niet voor een procent. En God wil geheel gediend worden. Zoals Samuel deed. Zoals Elia deed. Zoals al de profeten, geroepen profeten hebben gedaan. Of helemaal niet. En ze doen het nog geen eens voor de helft. Net zoals de farizee geeft tiende aan alles wat het bezit. Dat gebed voor in de tempel, dat kon God niet behagen. Want er zat geen schuld in. Er zat geen recht Gods in. Er zat alleen maar zelfverheffing in. Nou, daar heb je Saul. Dan ben je niet verder dan Saul. Eer mij toch voor het volk. Want die wilden geëerd worden, die wilden geapplaudiseerd worden. Met hun lange gewaden en met hun openbare gebeden. Daar heb je Saul. En die houden het vetste voor zichzelf. Dat zien we hier in de geschiedenis van Saul. En dat is hem duur komen te staan. Want zijn koningschap heeft hij erdoor verloren. Soms lees je nog dat een goddeloze koning wel. Maar na zijn 40 jaar koning geweest. Ongelooflijk. Maar Saul, nee, dat werd zodanig verbroken. Met het scheuren van die mantel zei Samuel: het koninkrijk van Israël is van u gescheurd, van u afgescheurd. En God heeft het aan uw naaste gegeven die beter is dan wij. En dat was David. Hij was in zichzelf niet beter. Het was de uitverkorene Gods, het was de man van Gods hart. En David vreesde de Heere. Hij wandelde oprecht voor zijn aangezicht met alle misstappen die hij gemaakt heeft. Want de Heere zag hem aan in Christus. En dat maakt nou alles uit, gemeente. Wandel in de voetstappen van Christus of op de brede weg des verderfs met allerlei vrome woorden, zoals Saul dat ook in de dag legde. Om een beetje te denken dat je God om de tuin kan leiden. Dat denken ze vandaag echt, dat ze God om de tuin kunnen leiden. En dat ze maar meedansen met dat globalisme en het voor al die goddeloze wetten daar nog promotie voor maken, dat gebeurt binnen het reformdom. God tergende zonde. Die domentafel heb God toegelaten in zijn woord dat een gemeentelid maar zelf uit mag maken of dat hij suicide pleegt. Of door een killervakking. Of door een domentafel, door je eigen beschikbaar te stellen als donor. Dat noemen ze in onze dagen. In de kerken noemen ze dat naaste liefde. En het zijn God tergende zonden. Ja, van de stijl, mag iedereen zelf weten. Dan ben je nog niet eens een christen. Dan verklaar ik je in de naam des Heren als een heiden. Nou, de heidenen die oefenen nog horizontale liefde onder elkaar. Ze kunnen elkaar ook afslachten. Maar wat er nou in onze dagen gebeurt, er is een geestelijke genocide vindt er plaats in de kerken. Gods volk wordt vermoord. Ik weet het uit ondervinding. Je wordt constant vermoord. En dat is te zeggen wat Paulus zegt, ik sterf alle dagen. Je ondervond hetzelfde onder de Joden. Die konden niet verdragen dat hij God vreesde en dat hij publiek de naam des Heren verkondigde. Konden ze niet verdragen. Daar heb je het. Want ze kunnen die publieke stemmen, die publiek getuigende stemmen, kunnen ze niet verdragen. Ze willen erbij horen bij de gemeenschap. tijdredes houden voor diezelfde gemeenschap die van God al afgevallen is. Dat is al decades zo, hoor. Het is onder Van der Staaij al 10 keer erger geworden. Maar onder Van der Vries was het al zo. Er is geen domineestem opgegaan toen hij homohuizen opende. Ze vonden het allemaal best. Nou, dan deel je in die zonde en dan zou je ook van hun plagen ontvangen. Dat zegt mij het goddelijke woord. En dat werkt geen pilaarheilige, maar dat kan Gods ware volk niet meer mee. En die dominees konden er allemaal maar mee. En ze stemden ervoor en ze collecteerden ervoor tot op de huidige dag. En dan hou je collectors voor het globalisme van Klaus Schwab, Tedros. Want dat zijn hun bronnen. Daar tappen ze hun nieuws uit. Reuters, dat is eigendom van de Rothschilds. Dat is de source waar het deze nieuws uit tapt. En zo wordt het volk verraden, bedrogen, gedrogeerd, om de tuin geleid. En Gods woord wordt ermee verkracht. Ik kan het niet anders zeggen. Dit zijn de feiten. En niemand trekt zich van deze dingen aan. Nou, dat klopt ook. De Heer heeft het overgegeven. Er volgt geen bekering. De oordelen komen nou steeds zwaarder in place. De Heer gaat steeds harder slaan. En zodanig slaan. Je houdt het eronder niet uit, hoor. Denk er maar niet om. En al doe je dan gedwee. En al doe je dan je eigen net als Saul voor. Ik heb gezondigd. Vergeef me toch. Het zou je echt niet baten. Het zou je echt niet baten. Want Saul heeft zich niet bekeerd. Saul heeft zich niet bekeerd. En dat waren er nogal aantijgingen die in zijn oren klonken uit de mond van Samuel. De Heer heeft heet het koninkrijk van Israël van u gescheurd en heeft het aan uw naasten gegeven. De Heer heeft u verworpen en hij heeft zich niet bekeerd. Hij was nog zwanger van eigen eer, eigen liefde, net als de fariseeën. Dus we zijn weer gewaarschuwd uit het goddelijke woord, gemeente, op en onder de kansel. Want in welke schoenen gaan wij eigenlijk? Vraag je dat niet af elke dag? Want als de Heer zijn volk niet zou bevestigen, dan gaan ze ook wankelen. Dan gaan ze ook wankelen. Gods volk is een wankelend volk in zichzelf. Oh ja. Zo ligt de schop. Zo ligt de schop. Maar de Heer sprak tot Samuel. De Heer sprak niet meer tot Eli, de hoge priester. Want dat is het oordeel wat ook in onze dagen zijn beslag krijgt. God spreekt niet meer tot de predikant. Nee, in de dagen van Eli verwekte de Heer nog een Samuel, want er was nog een Joodse kerk. Maar uiteindelijk heeft de Heer die Joodse kerk ook uitgerukt. Er zijn geen Samuels meer in, je kunt er niks meer van God in vinden. Het is allemaal zo vals als de islam. Heel dat judaïsme, denk erover, dat is een venijnige valse god. Er bestaat niet iets wat joods-christelijk genoemd kan worden. Dat bestaat niet eens. Dat is een leugen, dat is allemaal misleiding. Want dat begeeft zich niet op de smalle weg des levens. Joods-christelijk, wat is dat eigenlijk voor een scheldwoord? Dat heeft geen bestaan omdat dat geen grond heeft. Onze godsdienst moet zuiver zijn. Zuiver en onbevlekt. Dat is weduwe en wezen bezoeken in hun verdrukking en je onbesmet bewaren van deze wereld. Dat kan alleen door het geloof. Dat kan alleen in Christus door het geloof. En met een bijzondere roeping heb je daar ook nog een woord voor. Kom, ga met ons en doe als wij Jeruzalem dat ik bemin. Wij treden uw poorten in. Dat is het Jeruzalem wat boven is. Het welk is ons allermoeder. Amen. Heer, het is maar weer gestamel. Want wat er hier staat geschreven, dat is allemaal wel in woorden verhaald. Maar daar moeten we de experience van ondervinden. Wat het nou wil zeggen. Een Saul te zijn of een Samuel te zijn. En Samuel kende Saul, maar Saul kende Samuel niet. Jacob kende Esau, maar Esau kende Jacob niet. En er is nou altijd het grote verschil. Dat Gods volk wel, uw kinderen weten wel, wat het lichaam der zonde inhoudt. Enkel ongerechtigheid. Maar gij doet de geest de overhand hebben. In Christus. Ik heb de overhand gekregen. Dat kon Elia zeggen, kon Elisa zeggen. Alle profeten, Samuel, alle richters. En Simson zei het op zijn laatste. Ik heb de overhand gekregen. En hij rukte heel die valse godsdienst.
En er stonden er meer dan 450. Er kunnen er wel 5000 geweest zijn. Van de topvernering, eeuwige verwoesting meer. Oh, wat is dat toch weg, heren? Wat is dat toch weg? En ze hebben het nog nooit zoals Simpson verzondigd. En ze zullen het nooit voor de ere gods opnemen zoals Simpson het heeft gedaan. Want het is een lauwe godsdienst geworden. Nog heet, nog koud, maar lauw. Oppervlakkig. Geen diepgang hebbende. En alles wordt vereenzelvigd wat gij onderscheidt in uw woord, heren. Bewaar ons toch voor die duivelse strikken. Dat we in het rechte spoor mochten gaan. Met een gebed kloppend op het hart van Christus. Jezus wil het. Gemeente, nog zingen van dat achtste zangvers van Psalm 146. Het is de Heer van alle heren, zie ons God geducht in macht. Die voor eeuwig zal regeren van geslacht tot geslacht. Sion zingt uw God ter eer. Prijs zijn grootheid. Loof de Heer. Het achtste vers van Psalm 146. Zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.